Fijn om weer zo met een heleboel mensen bij elkaar te zijn. Al zijn jullie wel heel ver weg hier vandaan gezien, maar we zitten veilig verspreid, hè. Ik wou het hebben over heiliging vandaag. Wat is heiliging? Heiliging, heiligheid, heilig, dat is een woord wat door de hele Bijbel heen voorkomt natuurlijk. Het is een heel bekend begrip. Maar vandaag toch eens even stilstaan en nadenken van wat is heiliging nou eigenlijk? En ik kwam daarop door een tekst uit Hebreeën 12 vers 14. En dat was een tekst waar ik een beetje zenuwachtig van werd. En ik dacht, dan zal ik mijn zenuwachtigheid met jullie delen. Dat vinden jullie misschien wel fijn. Hebreeën 12 vers 14... Dat is het eind van de Hebreeënbrief. Dan komen er nog een aantal losse aansporingen, opmerkingen. En dan staat daar als één zo'n losse opmerking in vers 14. Streef ernaar in vrede te leven met allen. En leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. Nou, daar word ik onrustig van en ik zal je uitleggen waarom. Streef ernaar met allen in vrede te leven. Dat alleen al, dat begint met allemaal. Dan moet je eens kijken wat een polarisatie er is in de maatschappij, in de kerk, binnen de kerken, tussen de kerken. We staan heel vaak tegenover elkaar. Ik vind dit, jij vindt dat en dan praten we niet meer met elkaar soms. Weet je wel, streef ernaar met allen in vrede te leven. Dat is nogal wat. Maar het wordt nog erger. Er staat, en leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. Ah, dus als ik niet heilig leef, of misschien niet heilig genoeg leef, dan zal ik God niet zien. Ten eerste is het al een beetje vreemd natuurlijk, want de Bijbel is heel duidelijk dat we God niet kunnen zien, dat we hem nooit zullen zien. Dus dit gaat dan over iets anders. Gaat dit dan over dat als ik niet heilig leef, dat ik straks niet bij God kom? Betekent dat dan dat ik door mijn manier van leven, door mijn eigen heiligheid, dat ik het dan moet verdienen om bij God te komen? Dat als ik niet heilig genoeg ben, dan zegt God, nou Arjan, ja, je bent een aardige jongen en je bent knap. Een leuke vent, echt, lachen met jou altijd. Maar je bent niet heilig, dus ja, voor jou geen plek. Het lijkt net of er zoiets staat, hè? Maar dat kan toch niet? Want waar blijft de genade dan? Het is allemaal genade. Het is genade dat God ons toegang geeft tot hem. Dat God voor ons gekomen is. En toch staat het er. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. Dus daar moeten we over nadenken. Nou, om te beginnen denk ik, is het goed om in onszelf iets te herkennen wat hierbij aansluit. Want die neiging om het zelf te willen doen, maak ik die bijgeluiden? Of hebben jullie daar geen last van? Horen jullie geen bijgeluiden? Niet? Oké, nou dan klop ik niet helemaal. Zie je, dan haal ik mezelf eruit, hè? Verschrikkelijk, hè? Leid een heilig leven. Dat sluit aan bij iets wat we allemaal in ons hebben, namelijk dat we het eigenlijk zelf willen doen. Dat we het zelf willen verdienen. God is goed, God is volmaakt, God is groot. Wij horen bij die God, wij willen bij die God horen, dus wij willen ook goed zijn. We willen het ook goed doen. En we hebben allemaal dat in ons wat we als kinderen hadden, dat je de goedkeuring en de waardering van je vader en je moeder wilt hebben. Weet je, en zo hebben we ook een beetje die neiging naar God toe, dat we Gods waardering willen hebben, dat we zijn goedkeuring willen hebben, dat we het goed willen doen, zodat hij tevreden over ons is. Dus die neiging om als het ware, om Gods heerlijkheid, om het koninkrijk te willen verdienen door onze eigen inspanning, dat is iets wat in ons allemaal zit. En daarom zie je ook in de loop van de eeuwen dat steeds meer terugkomen in de kerk. Dat we weten dat het allemaal genade is. we weten dat God het ons gewoon die vergeving en die vrijheid en dat eeuwige leven geeft. En toch steekt elke keer weer die neiging de kop op om het zelf te willen verdienen. En dan gaan we regels maken over hoe we moeten leven, wat er wel en niet mag. En hoe we zo goed mogelijk christen kunnen zijn, zodat God maar tevreden over ons is. Er zit gewoon in ons leven, er zit ook in onze theologie, in over hoe we over God denken, zit gewoon heel veel angst. En het is goed dat we ons daarvan bewust zijn. We weten dat God liefde is en toch zijn we bang dat we het niet goed doen. En daarom is dit wel goed om hierover na te denken. Want als we dan heilig willen leven, hoe kunnen we dan zeg maar dat doen zonder ons door onze angst te laten leiden? Weet je, er zijn zelfs kerken die van heiliging een speerpunt maken. Die helemaal op heiliging gericht zijn. Dat je heilig moet leven, dat je steeds heiliger moet worden. En wat is dat dan, heiligheid? Is dat een soort gevoel? Is dat iets wat je zelf doet? Is dat dat je steeds beter wordt? Dat je aan jezelf werkt om steeds beter te worden? In het Oude Testament staat, en dat gaan we straks ook lezen, dat God zegt, ik ben heilig, dus jullie moeten ook heilig zijn. Die tekst gaan we straks nog lezen. God is heilig, dus wij moeten ook heilig zijn. En God is volmaakt. Betekent dan dat wij ook volmaakt moeten zijn? Jezus die laat in het Onze Vader laat hij het heel duidelijk zien hoe dat voor God eruit ziet. Doen we even uit het hoofd, gaan we niet erbij lezen. In het Onze Vader begint Jezus met uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Dus we beginnen eigenlijk met de bidden dat we tegen God zeggen, God, ik wil heilig leven. God, ik wil dat u de baas bent in mijn leven. Dat is een gebed waar we allemaal gelijk mee instemmen. En direct daarna, in dezelfde adem, laat Jezus ons bidden en vergeef ons onze zonden. Dus in dat ene gebed, wat Jezus ons dagelijks laat bidden, of dat gebed, of die manier waarop dat gebed is, zegt hij tegelijkertijd, zeggen we, God, ik wil dat u de baas bent in mijn leven, ik wil heilig leven, en vergeef mijn zonden. Dat betekent dus dat Jezus weet, dat Jezus ervan uitgaat, dat Jezus er rekening mee houdt dat wij iedere dag zondigen. Heel eenvoudig. Iedere dag schieten we tekort. Je zal misschien niet iedere dag een bank beroven of de supermarkt leegstelen, maar je zondigt wel iedere dag. Je schiet iedere dag tekort. Ah, ik zie een paar schuldbewuste gezichten, dus er zijn mensen die dat wel doen blijkbaar. We zondigen iedere dag. En Jezus is daar totaal nuchter over. Hij weet dat dat zo is. Iedere dag schieten we op de een of andere manier tekort. In liefde uiteindelijk. Want dat is het wezen van zonde. Hè? Is dat we uit de liefde stappen. Want zolang we lief hebben, doen we niemand kwaad. Doen we niets verkeerd. En als de liefde, als we ons door ons ego laten leiden, door onze angsten laten leiden, door onze zelfhandhaving laten leiden, dan zondigen. Dan schieten we tekort in de liefde. Dus dat betekent dat wij als gelovigen, dat wij als christenen, dat we heilig willen leven en dat we iedere dag zondigen. Dat betekent dus, en dat is wel heel prettig om dat te begrijpen, dat betekent dus dat heilig leven niet hetzelfde is als volmaakt zijn. Dat betekent dus dat God niet van ons verwacht dat wij helemaal zonder zonde zullen leven. Dat betekent dus dat heilig leven niet hetzelfde is als volmaaktheid nastreven. Want als we dat gaan doen, weet je, als je dat gaat doen, als je volmaakt wil worden, dan hou je jezelf voor de gek als je jezelf wijs maakt dat je zonder zonde kan leven. Want Jezus zegt dat het niet gaat gebeuren totdat hij terugkomt. En als je naar volmaaktheid wil streven, en ik ben heel serieus hoor, als je naar volmaaktheid wil streven, dan kun je beter boeddhist worden of zoiets. Ik ben serieus. Want dan wil je jezelf vervolmaken, weet je wel. Wil je jezelf steeds beter maken. Kijk, wij werken als christenen natuurlijk ook aan onszelf. Wij proberen ook, ik denk, weet je, ik weet niet of je ook zo'n soort gewoonte hebt, maar het is een hele goede gewoonte om 's avonds in de spiegel te kijken. Nou ja, dat doe ik dan niet letterlijk, want dan schrik ik te erg, maar om 's avonds even na te denken over hoe de dag geweest is, wat er gebeurd is, wat ik gedaan heb. Weet je, en ik denk, nou dat, nou heb je goed gedaan, Arjan. Dat mag je ook tegen jezelf zeggen. En dan iets anders denk ik, nou Arjan, dat had wel beter gekund. Dat wil ik morgen eigenlijk wel, volgende week, volgende keer wel proberen om dat anders te doen, om dat beter te doen. En dat betekent dus dat in ons leven, wij werken wel aan onszelf, maar dat is niet het doel van het evangelie. Het evangelie, God roept ons niet op om zo goed mogelijk te worden. Om volmaakte mensen te worden. Want wij werken aan onszelf niet om zelf helemaal geweldig te worden, maar wij werken aan onszelf om die ene vraag van God aan ons te kunnen beantwoorden, namelijk dat hij ons vraagt om lief te hebben. Dat is eigenlijk onze enige opdracht, hè? God lief hebben en je naaste, dat is eigenlijk het enige. Dus wij werken aan onszelf, wij proberen het beter te doen, zodat we kunnen lief hebben. Zodat we in een relatie kunnen leven, dat is waar het om gaat, dat we in relatie kunnen leven met God en met die wereld waarin hij ons geplaatst heeft. En dat is al heerlijk, vind ik, om dat te beseffen, dat heiligheid dus niet gaat over dat we zelf zo goed mogelijk worden. Dat het niet gaat over onze volmaaktheid. Nou, dan gaan we eventjes terug naar het Oude Testament, naar dat begrip heiligheid. Je hebt vast wel eens gehoord dat heilige, dat betekent, heeft een soort letterlijke betekenis van apart zetten. Dus heiligheid is apart gezet zijn. En als je dan bij het volk Israël kijkt, die hebben eigenlijk twee centrale punten van heiligheid. Die hebben de Sabbat en die hebben de tempel. Twee centra van heiligheid in het bestaan van het volk. Heel belangrijk. En dan zie je dat die Sabbat, dat is een heilige tijd. En de tempel is een heilige plaats. En die twee die zijn apart gezet. En op de Sabbat wordt er niet gewerkt. En zelfs je knechten en je slaven mochten niet werken. En zelfs het vee moest rust houden. Dus dat was een tijd van rust, van stilte. En als je dan kijkt naar de tempel, dan was het heiligste gedeelte van de tempel, of eerst van de tabernakelen, dat was het allerheiligste, die kleine ruimte achterin de tempel, die we vroeger het heilige der heiligen noemden. En die was eigenlijk ook leeg. Er stond eigenlijk alleen maar de ark en die verdween later ook. En dan zie je dus dat die twee heilige punten die centraal staan bij het volk Israël, dat is heilige tijd, lege tijd, en heilige ruimte, lege ruimte. Dus het volk Israël heeft twee heilige dingen en die zijn leeg. En natuurlijk zijn ze niet echt leeg, want die leegte die verwijst naar God, naar de aanwezigheid van God. God zegt over die tempel, hè, jullie moeten een tempel maken, zodat ik daar bij jullie kan wonen. Nou, we weten wel dat God niet echt in een tempel woont, maar dan zegt hij, en dat woord zelf zegt het al, dat woord wonen, is eigenlijk het woord naaste zijn. Dus hij wordt je buurman, zeg maar. Hij komt in je leven. Dus die lege tijd en die lege ruimte, iedere keer weer in het leven van Israël, in het leven van die mensen van God, zijn die lege tijd en die lege ruimte, die verwijzen juist naar de aanwezigheid van God. Die laten zien dat God er is, midden in je bestaan. Dus heiligheid, dat heeft iets te maken met ruimte maken voor God, midden in de drukte van het bestaan. Ik heb een plaatje meegenomen om het even helderder te maken. Dan begrijp je misschien meer door dat plaatje dan door al die woorden van me. Misschien wil je dat plaatje even opbrengen. Het is een plaatje met een vraag. Wat zie je hier? Een stip. Een stip. Wat zei je? Een wit vlak. Kijk, toch iemand die oplet, hè? Nee hoor, dat is, ik doe even flauw. Dit is wat er gebeurt. Je ziet een rode stip. Maar als je het heel precies zou omschrijven, ja, dat is ook nog niet helemaal compleet, dan zou je zeggen, ik zie een groot wit vlak. Nou, door de muren is het een beetje grijs geworden, maar een groot wit vlak met een witte stip. Dat is letterlijk wat je ziet. Maar we doen onze hersens, die, dat is heel normaal, zo werkt het. We selecteren uit, we kunnen niet alle informatie verwerken die we zien. Dus we selecteren die stip, we kijken naar die stip, we focussen op die stip. En je zegt allemaal, tenminste bijna allemaal, behalve de allerslimste onder ons, even slijmen. Je zegt allemaal, en heel gewoon zeg je, ik zie een rode stip. Nou, dat beeld, zo werkt het ook een beetje met die heiligheid. Als wij focussen, als we heilig willen leven, hè, want dat was de vraag, en wij focussen dan op onszelf, op onze eigen heiligheid, dan focussen we ze als het ware op die rode stip. Op die rode stip van ons eigen bestaan. Terwijl God een wereld gemaakt heeft, een grote wereld gemaakt heeft, die dat hele grote witte vlak verbeeld is, dat er een enorme wereld is waar wij ons op te richten hebben. Nou, dan gaan we even concreet maken en gaan we naar Leviticus, naar die tekst waar ik het net al eventjes over had. In Leviticus 19. Leviticus 19, vers 1. Want hoe wordt dat nou concreet? Hè? We hebben nou wat nagedacht over wat heiliging is en wat het niet is. En dan gaan we concreet kijken van wat God zegt over heiliging. En dan staat er in Leviticus 19, vers 1. Daar staat dan, de Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de gemeenschap van Israël, wees heilig. Want ik, de Heer, jullie God, ben heilig. Dit gaat over Israël, maar dat geldt natuurlijk ook voor ons, zien we in de Hebreeënbrief ook al. God is heilig, dus wij zullen heilig zijn. We weten al dat we niet volmaakt zijn, dus we hoeven niet volmaakt te zijn, dat is niet de vraag. En we hebben ook al een beetje gevoel gekregen dat het niet helemaal erom gaat om onszelf op te pompen, om onszelf mooi te maken, om onszelf groot en sterk te maken. Maar als je dit leest, en als je hier gaat doorlezen, dan zie je heel concreet wat heiligheid bij God is. Want als je doorleest, en dat gaan we nu even niet letterlijk doen, maar ik heb het samengevat en opgeschreven voor je. Dan staan daar dingen als, toon ontzag voor je vader en je moeder. Laat oogst die op de grond valt liggen voor de armen. Steel niet, lieg niet, bedrieg je naaste niet. Spreek geen vloek uit over een dove. Plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Wees niet haatdragend. En eentje die ik steeds belangrijker ben gaan vinden, sta op voor oude mensen en betoon hun respect. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb je naaste lief als jezelf. Nou, veel duidelijker kan het niet gezegd worden. God zegt, ik ben heilig en jullie moeten heilig zijn. En wat is heilig zijn? Dat gaat allemaal over dingen die je doet. Dat gaat allemaal over hoe je leeft. Dat gaat niet over jezelf zo mooi mogelijk maken. Dat gaat erover dat je je uitreikt naar de mensen om je heen. Naar de armen, naar de vreemdelingen, naar de mensen die moeite hebben. Heb je naaste lief als jezelf. Veel concreter kan het niet gezegd worden. God zegt, leef heilig. En dat betekent, heb je naaste lief als jezelf. In de praktijk. Dus daar zijn we met die rode stip in het witte vlak. We zijn geneigd om met die heiligheid op onszelf te focussen, op die rode stip van ons eigen leven. En God zegt, nee. Je moet naar dat grote witte vlak. Je moet naar die grote wereld. Die moet je omarmen. Daar moet je zijn. Bij je naasten, bij de mensen die het moeilijk hebben, bij de vreemdelingen. Bij de wereld die wij, ja, misschien mag het wel gezegd worden, die wij christenen soms als een soort wegwerpartikel gebruiken, weet je wel. Jezus komt toch terug, we krijgen toch een nieuwe wereld. Dus stook die wereld maar op, weet je wel. Ik overdrijf een beetje, ik weet het, maar zo gaan we daar soms mee om. En God zegt, als je heilig wil leven, dan is mijn vraag dat je de hele wereld omarmt. Dus je kan eigenlijk zeggen, heiliging, dat is de wereld omarmen. Daar moet je misschien even bij slikken, even bij nadenken. Want we hebben in onze theologie natuurlijk van de wereld, daar moet je juist bij wegblijven. Weet je, ik weet niet of jullie ook die spelende jongetjes hoorden net. Dat op een gegeven moment was het even stil. En toen zei een van die jongetjes, hij miste blijkbaar een bal of zo, zei die fucking hell. Ik vond het zo leuk. Ja, maar scheldende kindertjes, wat is daar leuk aan? Dat is de wereld. Dat is ons leven, dat is onze wereld. We kunnen ook hier zitten en dan denken, wat maken die jongetjes een kabaal? En wat zeggen ze een lelijk dingen? Fout, fout, fout. Weet je wel? Maar God zegt, omarm die wereld. Omarm de jongetjes die fucking hell zeggen. Ja, echt hè. Omarm de mensen ook die niet makkelijk zijn. En dat hebben we in deze tijd, in die tijd van polarisatie en al die belachelijke ruzies die we maken over de pandemie en over alles eigenlijk. Dat we tegenover elkaar staan dat de ander niet meer mag bestaan. En God zegt hier in Leviticus, omarm die ander. Betekent niet dat je altijd alles goed krijgt. Betekent niet dat je altijd in gesprek kan blijven met die ander. Soms werkt dat gewoon niet. Nou, dan moet je niet praten. Er zijn nog andere manieren om met elkaar om te gaan. Ik heb een hele goede vriend en is een geweldige man. Ik ben net verhuisd. En ik wou zeggen, we zijn een beetje veel. Ik wou zeggen, kom een keer een kopje koffie drinken in mijn nieuwe huis. Maar dat wordt te druk, dus laten we dat maar niet doen. Maar ik ben net verhuisd en die man die is 76, dus die is gruwelijk oud. In mijn beleving. En die heeft 5 dagen geploeterd in mijn huis om allerlei dingen te gaten te boren, plinten aan te leggen, allemaal werk, werk, werk. En we zijn hele goede vrienden. Maar er zijn 2 dingen waar we nooit met elkaar over praten. Niet over politiek, want ik vind dat hij daar hele verkeerde gedachten over heeft. En niet over geloof, want hij weet dat ik nogal erg van Jezus hou en hij is bang dat dat onze vriendschap eraan gaat. Gewoon een simpel voorbeeldje. Ik hou van die man, ik ben gek op hem, maar we kunnen niet alles met elkaar delen. Ik krijg niet alles goed. Ik kan er maar niet van overtuigen dat hij rare politieke gedachten heeft. En over geloof kunnen we het ook niet hebben. Dan zou je denken, wat is dat voor een vriendschap? Nou, 30 jaar geleden had ik die man uit mijn leven gezet. Weet je wel, want hij deugt politiek niet, dus hij deugt niet. Dus uit mijn leven, met zulke mensen ga ik niet om. En wat ben ik blij dat we mogen leren dat God zegt, nee, omarm die mensen. Focus niet op dat, maak je leven eigen, focus niet op die rode stip in je eigen leven. Weet je wat we de neiging hebben als christenen is dat we een soort heilige bubbels willen maken. Weet je wel, dat we onze eigen clubs maken waar de anderen die afwijken, die anders denken, die anders leven, die fucking hell zeggen, dat die daar niet in mogen. Want wij zijn christenen en dat moet wel heilig zijn, ja. Maar dat is geen heiligheid. Dan verwarren we veilig met heilig. Dan maken we een veilige bubbel waarin wij ons veilig voelen, omdat er geen afwijkende elementen in voorkomen. En dan zijn wij dus met die rode stip bezig. Zijn wij aan het schilderen aan onze eigen rode stip, zodat wij ons veilig kunnen voelen en heilig kunnen voelen. En God zegt tegen zijn mensen, nee, heiligheid is juist dat je naar buiten gaat. Naar die mensen waar je last van hebt. Naar die mensen met wie je eigenlijk niet goed kan omgaan. Heiligheid is dat je focust niet op die rode stip, maar op dat hele grote vlak. Want, en er is ook nog eentje om over na te denken, de wereld is heilig. Weet je, nou is Arjan echt helemaal gek geworden. Oorlogen, wreedheid, pandemieën, narigheid. De wereld is heilig. Ja, de wereld is heilig. Want God heeft die wereld voor zichzelf gemaakt. Hij heeft die wereld voor zichzelf apart gezet. En ja, er is iets verschrikkelijk verkeerd gegaan. En ja, de boel is flink bedorven, maar God, het is nog steeds Gods wereld. Die wereld is heilig. En als wij op de rode vlek van onze eigen heiligheid focussen en alles wat afwijkt en moeilijk is buitensluiten omdat we er last van hebben, dan doen we niet wat God van zijn mensen vraagt in Leviticus 19. Dus, en dat is de boodschap vandaag, val niet in die valkuil van dat je je focust op die rode stip van je eigen heiligheid. Dit is onze opdracht, Leviticus 19. Omarm alles en iedereen. En wees nuchter, hè? Net zo nuchter als Jezus is. Denk niet dat je alles kan oplossen. Denk niet dat je het met alles en iedereen goed krijgt. Denk niet dat je het klimaat eventjes kan oplossen. Dat is niet waar het om gaat. Maar val niet in de valkuil dat je je eigen heilige, veilige bubbel maakt. En dat je dan denkt dat je God daarmee een plezier doet. Want God zegt, nee, heb je naaste lief als jezelf. Behandel ieder mens, ook je vrienden die heel bedenkelijke politieke gedachten hebben. Behandel ieder mens met liefde, met zorg, met respect. Behandel de wereld met liefde, met zorg en respect. En dan kom ik nog even terug bij onze begintekst. Als het beeld een beetje groeit van wat heiliging is, hè, dat God ons juist de wereld instuurt en dat het omarmen van de wereld, dat dat heiliging is, dan begin ik ook wat beter te begrijpen wat de schrijver van de Hebreeënbrief zegt over dat we God zullen zien. Want dan zien we God niet als een persoon, maar als we zijn wereld omarmen en al zijn mensen, en als we hem proberen na te volgen een beetje in die liefde die hij voor iedereen en alles heeft, dan zien we God, ja, want dan zien we God aan het werk. Want dan kijken we ook met de ogen van God naar al die mensen. Ook die moeilijke mensen, die dwarse mensen, die domme mensen, die achterlijke mensen. En dan zien we God aan het werk. En dan maakt hij die hele tekst in die Hebreeënbrief, die valt dan, dan begrijp ik het. Zo begrijp ik het. Niet als ik mezelf oppomp tot een quasi-heilig superchristen, maar als ik iedere dag weer uitstap naar de wereld. Dan zal ik God zien. En dat weet ik ook. Dat weet ik uit ervaring trouwens. Dat weet je allemaal wel. Dat je dan God ziet als je met de liefde van God naar de mensen kijkt en naar de wereld kijkt, dan zie je God. Ik heb in mijn laatste boek heb ik als motto meegegeven, ik moet even spieken hoor, naar voor mijn eigen tekst. Liefde is de manier waarop we in het tijdelijke het eeuwige tastbaar maken. Liefde is de manier waarop we in dat leven waarin we leven, in dat tijdelijke, het eeuwige tastbaar maken. Weet je, dan wordt God zichtbaar. In die liefde. En dus niet een of ander lekker warm gevoel. Nou, dat weet je, daar hebben we het ook al vaker over gehad. Dus niet een prettig gevoel naar iedereen. Je hoeft niet iedereen aardig te vinden. Hoeft absoluut niet. Maar wel iedereen met open armen tegemoet te treden. En dat is de manier waarop we in het tijdelijke het eeuwige tastbaar maken. Dus ik zou zeggen, ik weet niet of dat plaatje nog een keer teruggekomen is, maar neem dit plaatje mee naar huis. Wat zie je? Een witte stip. Wat zie je? Jezelf. En wat vraagt God? Dankjewel voor je goede onderwijs. Kijk naar dit witte vlak. Kijk naar die hele wereld die hij ons ter beschikking heeft gesteld. Amen. Nou, je kunt beter gewoon het boek kopen. Grapje van humor om te lachen. Liefde is de manier waarop we in het tijdelijke, het lijkt wel een dictee op school, het eeuwige tastbaar maken. Dat is de vraag van God, hè. Amen.